Hallootjes, welkom bij de Bokschool. Leuk dat je luistert. Het is weer een paar dagen geleden sinds de laatste podcast. Ik kom er zo op terug, denk ik, waar dat een beetje aan ligt, dat er wat tijd tussen zit. Misschien eerst de dingen die me nu bezighouden. Een van de dingen die ik pas recent heb ontdekt is de serie Black Mirror op Netflix. Het zit al in zijn vijfde seizoen, dus voor de meesten zal dit al zwaar oud nieuws zijn. En heb je alles al lang gezien of je vindt het misschien niks. Maar die serie sluit denk ik heel goed aan op de podcast die we met Indy hebben gedaan een tijdje geleden. Daar hebben we het over artificial intelligence gehad en de nadelen van de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. We hebben het toen over social media gehad, Instagram, maar ook over kunstmatige intelligentie dus. En wat dat voor consequenties heeft voor de samenleving. En daar is veel over gezegd door Elon Musk en veel over geschreven. In het bijzonder voor mij door Yoval Harari in het boek Homo Deus. Zijn eerste boek Sapiens, dat was zijn doorbraak. En ook daar kondigt hij een samenleving aan eigenlijk die er heel anders uitziet dan waar we nu in leven. En toen ik die boeken las van Harari en het verhaal hoorde van Musk, toen dacht ik van fuck, iemand moet dit wel horen en er iets mee gaan doen, weet je wel. Want die doemscenario's, die wel negatief zijn, maar niet onrealistisch helaas. Waarin je compleet vervreemd van elkaar, waarin je bewustzijn geüpload wordt naar een computer en daar het eeuwige leven heeft. Wat een hel kan zijn als er geen ontsnappen meer is, als er geen dood is. Dat zoals Christopher Hitchens dat beschreef, dat is alsof je op een feestje zit. Waar het inderdaad vervelend is als je daar op een gegeven moment weg moet bij het feestje. Lees een analogie met doodgaan. Want je wil graag op het feestje blijven en niks missen. Maar nog veel erger is voor altijd op het feestje moeten blijven. En op geen enkele manier meer kunnen ontsnappen aan jouw aanwezigheid op dat feestje. Dat lijkt me nog een veel vervelender scenario dan de dood. Dan moeten vertrekken en iets moeten missen. Maar dat scenario wordt ineens realistisch op het moment dat wij bewustzijn kunnen uploaden. Dat jij jouw identiteit kan koppelen aan een computer, om zo maar even te zeggen. En dat je het eeuwige leven hebt zonder ontsnapping, zonder uitweg. En alles wordt dan in een heel ander perspectief gezet. En wat ik nu beschrijf zou zomaar een aflevering van Black Mirror dus kunnen zijn. Dus wat ik dacht dat eigenlijk vooral theorie was en wat gelezen werd door een paar, is dus mainstream. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want Black Mirror, de zwarte spiegel, die laat ook echt een zwarte spiegel zien van dit is een kant die we nu opgaan. Weet je wel? Dit is wat er gebeurt als je elkaar alleen maar aan het beoordelen bent op basis van Instagram en van foto's. En dat we misschien ook in de externe wereld, in de echte wereld zeg maar. Maar ja, wat is echt? Al dus Morpheus, Matrix. Dat we ook in de echte wereld een waarde gaan hechten aan hoe jouw waardering bijvoorbeeld is. Hoe jouw rating is. Hoeveel mensen jij in je Instagram groep hebt bijvoorbeeld. Hè? En dat bijvoorbeeld weer koppelen aan een korting op een verzekering of wat dan ook. Dat ligt in de nabije toekomst, dat soort koppelingen. En dat heeft heftige consequenties voor hoe het leven eruit ziet. En dus het is fijn dat het nadenken over de doemscenario's, de realistische doemscenario's waar we met z'n allen in volle vaart op afdenderen nu, zeg maar. Fijn dat mainstream is in de vorm van zo'n serie op Netflix. Vond ik echt fijn om te zien van, oh gelukkig. Er zijn heel veel mensen die zich nu bewust worden van de consequenties van de technologische ontwikkelingen, doordat deze serie zo goed gemaakt is allereerst en zo pakkend is en voorbereid op wat komen gaat eigenlijk. En dat betekent ook eigenlijk dat politiek en dat organisaties die handschoenen op moeten pakken om toch een ethisch kader rondom die technologische ontwikkelingen te leggen. Want anders dan gaat het verkeerd. Net zoals in China het klonen van baby's nog mag, is dat in de rest van de wereld verboden. Ik zeg dat nou zo, ik weet dat het in ieder geval gebeurd is of men heeft ermee geëxperimenteerd. Of het nou wel of niet verboden is in China weet ik niet, maar in de rest van de wereld in ieder geval wel. Maar ja, stel, zo'n kader wordt dus niet door een overheid of een instantie om dat klonen heen geplaatst. Ja, dan kun je je voorstellen hoe snel dat uit de hand loopt. En stel, je kan bijvoorbeeld klonen of je kan bijvoorbeeld genetisch manipuleren en je maakt supermensen. Hè, met superzicht of superintelligentie. En dan creëer je binnen no time een boven- en een onderklasse in de mensheid. Ja, dat is maar één van de vele voorbeelden die ook in Black Mirror bijvoorbeeld naar voren zouden kunnen komen. Dus dat is zeker een aanrader als je het nog niet gezien hebt. Black Mirror op Netflix. Iets anders wat me gepakt heeft is The Social Dilemma. Je hebt er vast over gehoord. The Social Dilemma. Misschien in hetzelfde straatje als waar ik het net over had. Wat doet social media met ons? In hoeverre zijn wij nog de baas over social media of andersom? Voor mij echt een eye-opener van hoe vaak ik op die gokmachine druk, zeg maar. Hè. Dus het telefoontje staat uit en je zet hem aan puur alleen om te kijken van heeft hij iets voor mij? Weet je wel? Heeft de telefoon iets voor mij in de vorm van een nieuw berichtje wat ik leuk vind of een mention ergens of een notification? En soms heeft het wat voor je. Dan zie je een bericht waarvan je denkt van hey, dat is leuk. Maar veel vaker, hè, net zoals een gokautomaat, is het eigenlijk gewoon verspilde tijd. Zit je op dat ding, ben je zo'n kwartier kwijt of langer. En heeft het je eigenlijk niks gebracht? En dat is denk ik in het notendop waar de Social Dilemma over gaat. Over hoe wij eigenlijk onder invloed zijn van die social media. Hoe social media ons beheerst in plaats van andersom. En als ik naar mezelf kijk, ben ik eigenlijk verslaafd aan mijn telefoon geweest. Ik zit er niet heel veel op. En met heel veel bedoel ik geen uren per dag. Maar ik denk wel dat het richting die 2 uur zou kunnen gaan. Al die kleine minuutjes, eventjes op Instagram. YouTube is helemaal een groot rabbit hole eigenlijk. Als het 1 keer aangaat, dan kan ik vechtwedstrijdjes blijven kijken. En ik zeg expres vechten en niet boksen. Omdat het begint met een bokswedstrijd. Maar het gaat al snel naar gewoon straatgevechten. Of weet ik het, 2 vrouwen die in de McDonald's elkaar de haren aan het uittrekken zijn. Dingen waar ik YouTube nooit voor aan zou zetten. Maar ik betrap me erop dat ik er wel naar kijk. En als ik die controle niet heb, dan mag ik het van mezelf wel een verslaving noemen. Dat is iets waar ik wel iets mee probeer te doen. Telefoon aan de kant leggen. En dat is best wel moeilijk. Een van de andere dingen die fucked up zijn eigenlijk, is dat ik veel muziek luister via YouTube. Vind ik makkelijk, gewoon intikken. Waarschijnlijk is het ouderwets. Ik denk met Spotify of met Apple, weet je, dan met iTunes. Dat denk dat je veel makkelijker, sneller muziek kan afspelen met een betere kwaliteit. Maar ik gebruik nog YouTube. En dat betekent ook dat ik eigenlijk ontzettend veel reclame tot me neem. Want voor elke video krijg je gewoon 2 reclames. In ieder geval van 4 seconden voordat je verder kan. Of 5 seconden. Maar vaak ook gewoon reclames die ik helemaal moet afluisteren. En daar heb ik eigenlijk niet voor gekozen. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dat ik reclame nuttig. Dat is ook niet meer van deze tijd, vind ik eigenlijk. Maar ja, toch ook weer heel erg wel, zo blijkt. Dus de Social Dilemma vond ik ook echt een eye-opener. En een van de dingen die met de podcast te maken hebben, waar je nu naar luistert, is dat ik mezelf ook betrap, en misschien heb jij dat ook, waarschijnlijk eerlijk gezegd, is dat je digitaal, zodra je online gaat, of nou je telefoon of wat dan ook is, maar zodra je online gaat, kom je in een bepaalde lane terecht. In een bepaalde op een bepaalde weg waar je niet makkelijk af kan. Dan moet je echt bewust moet je een afslag pakken om van die weg af te komen. En die weg, wat je ziet langs de weg, zijn alleen maar dingen die jou interesseren. En weinig tot geen dingen die jou niet interesseren. Of die je misschien niet interesseren. Want online, het internet, is gebaat bij jouw interesse vasthouden. Hoe langer het internet jouw interesse weet vasthouden, hoe meer reclame ertussen ingeduwd kan worden. En hoe meer jij gemonetized kan worden. Een hele goede quote uit de Social Dilemma was: als je niet betaalt voor het product, dan ben jij het product. Als je niet betaalt voor het product, dan ben jij het product. Dus ik ben een product. En YouTube, als ik dat kijk, dat gebruikt mij om geld te verdienen. Ik ben het product van YouTube. Waar de adverteerder dan aan YouTube geld voor betaalt. En dus wat ik zie aan de kant van de weg, als ik aan het rijden ben, dan zie ik alleen maar dingen die mij boeien. Dus iets met boksen, iets met kunst misschien, een beetje grappige dingetjes, dumpert geen stijl. Ik denk misschien wat rechts van het midden, iets conservatiever op sommige punten, progressief op andere punten. En precies mijn voorkeuren heeft het internet, ik pak het even expres breed, breder dan social media, heeft helemaal in kaart wat mij aan die telefoon doet lijmen. En dat doet voor jou dus ook. En als jij nu naar de boksschool luistert, dan is het aan mij wellicht om daar iets mee te doen. Om jouw verwachtingspatroon, wat je verwacht van de boksschool, en jouw gratification, jouw bevrediging door het luisteren van die boksschool, van oké, ik verwacht iets met boksen, met vechten, wat technieken, wat dingetjes. Om daar iets mee te doen. Weet je wel? En met het risico dat ik je kwijtraak als luisteraar. Maar daarmee verrijk ik mogelijk wel jouw wereld. En andersom, bij bijvoorbeeld vanuit mezelf, als ik naar de Joe Rogan podcast luister, eigenlijk de enige podcast die ik luister, dan weet ik eigenlijk wat ik krijg. Dus iets met comedy, met comedians, iets met toch wel politiek ook, met aliens nu en dan, UFO en zo. Het is best wel gekaderd. En natuurlijk vechtsport, MMA. Het is best wel gekaderd. En ik denk dat dat ook wel een bewuste keuze is vanuit die podcast, om je niks anders voor te schotelen. Want ja, dat kost je gewoon luisteraars. Maar ik vind wel dat als aanbieder van content, en dat ben ik nu even, ja, moet ik dat wel durven. Weet je moet durven te breken met die alleen maar scoren voor bevrediging, zeg maar. Voor meer luisteraars, langer aan je binden. En gewoon wat breken in je verwachtingspatroon. Iets anders bieden dan wat men verwacht. En over het algemeen is dat gewoon geen goed businessmodel. Als ik naar de McDonald's ga en ik krijg een Big Mac in Texas, of ik krijg hem in Hongkong, dan is die Big Mac hetzelfde. En dat is de gouden formule van McDonald's, is je weet wat je krijgt. Het is voorspelbaar. Alleen het is ook zo'n nauwe weg. Het is ook zo'n beperkte weg, zeg maar. En doordat we zoveel online zijn, en omdat online die weg voor ons zo helemaal kilometers verder, tot vele, vele, vele kilometers verderop al helemaal ingepland heeft van wat jij te zien krijgt, en dat ga jij leuk vinden, dat weten ze al, is er eigenlijk geen ontsnappen meer aan die bias, aan die voorkeuren die je ooit had, daar ontsnap je niet meer aan. Weet je, het is alsof je zomaar ooit 3 liedjes hebt geluisterd die je leuk vond, en de rest van je leven krijg je alleen maar liedjes te horen die in die sfeer hangen. Weet je wel, dat is zo beperkend, want je gaat nooit meer verliefd kunnen worden op iets anders. Je gaat nooit meer geraakt kunnen worden, verrast kunnen worden door iets anders. En een van de dingen die ik wil doen, dus nu, waar ik over twijfelde in eerste instantie, is bijvoorbeeld Joffrey in de volgende podcast uitnodigen. En Joffrey is, ik ben even kwijt van welke groep hij nu is, sorry Joffrey, maar die maakt hardstyle muziek. En misschien heb je hetzelfde als ik, als je dat hoort hardstyle, van ja, dat vind ik niks. Misschien vind je het wel iets, denk je van yes, dit is precies mijn interesse. Maar eigenlijk is het leukste als je denkt van, hey, hardstyle, wat een kutherrie, daar heb ik helemaal niks mee. Nou, toch komt zo'n maker van die hardstyle, zeg maar, komt in de podcast, voor een podcast. En ik ga vragen, nou, waarom doe je dat nou? Weet je wel, wat is jouw passie? En vertel me er meer over, weet je. Ik wil gewoon alles weten van, hoe maak je zo'n record? En wanneer is het goed, bijvoorbeeld? Weet je wel, wanneer is zo'n hardstyle nummer af? Waar begin je? Het hele proces. En ik weet nu eigenlijk al, dat wordt gewoon leuk. Het wordt gewoon leuk om erachter te komen, omdat het spannend is, omdat het nieuw is. En misschien omdat ik het nu niet aantrekkelijk vind. En hoe vet zou het zijn als ik na die podcast met Joffrey volgende keer, dat ik daarna denk van, hey, dit is toch ook wel echte muziek, weet je wel? En hij is toch ook wel een echte muzikant, bijvoorbeeld. Terwijl nu, ja, heb ik ook zo mijn vooroordelen. Dus superleuk om dat juist aan te bieden in bijvoorbeeld de boksschool. En ik heb bewust gekozen voor die naam, de boksschool. Dit is alles wat je in de boksschool tegenkomt, moet je hier ook tegen kunnen komen. En dat zijn ook gesprekken met mensen die een compleet ander interesse hebben dan jou. En omdat we ze in het echt niet meer tegenkomen in die boksschool, en omdat we steeds meer digitaal doen, en na de sportles of na ons sociale contact, ons beperkte sociale contact, gelijk weer teruggaan naar huis, achter die computer kruipen, achter die telefoon kruipen, zijn er nog maar heel weinig mogelijkheden, denk ik, om echt verrast te worden. Dus dat een beetje met de social dilemma. Dat is wat het voor mij heeft betekend en ook wat ja, voor deze podcast, wat vooral deze podcast daarin kan spelen voor mij. Ja, dan misschien het waarom het wat langer heeft geduurd. Hè, want ik denk dat er nu een week, anderhalf zo tussen zit. En eigenlijk is de planning wel om gewoon om één keer per week toch een podcast te maken. Ik maak het wanneer ik het leuk vind en dat is tot nu toe eigenlijk, ja, eigenlijk wel wekelijks. De afgelopen tijd heb ik best veel in mijn hoofd gezeten. Misschien een term die je kent, in je hoofd zitten of in je lichaam zitten. Ik vind dat het eigenlijk het beste samenvatten. In je hoofd zitten, dan ja, zit je dus stil. Je lichaam doet weinig eigenlijk. En ik denk dan veel na over wat zijn mijn keuzes allemaal, weet je wel. Ik ben net nog een millennial, misschien jij ook wel als je het als je luistert. Volgens mij is de lichte grens zo op 1983 zo'n beetje. Nee, als je volgens mij na 1983 geboren bent, dan hoor je nog bij de millennials. En ergens gaat dat om in de generatie Z, generatie Z. Waar precies weet ik niet, maar we zijn in ieder geval waarschijnlijk ook als je dit beluistert, ben je relatief jong en heb je veel keuzes. En dat is eigenlijk iets waar veel generaties voor ons die mee te maken mee hebben gehad. Want je vader was schoenenmaker, dus word je ook schoenenmaker. Zo simpel was het een beetje. En daar kun je wel aan ontsnappen, maar het is gewoon de slimste manier om het zo te doen. En zo is decennia lang gegaan. We leven nu in zo'n maatschappij vol wilde en luxe en keuzes, mogelijkheden, dat we in plaats van alleen keuze A of B, hebben we keuze A tot en met Z. En op momenten ben ik me daar heel erg bewust van, dat er heel veel keuzes zijn. En misschien heb jij dat ook. En als ik dus kies voor, laten we zeggen, keuze L, wat het ook mogen zijn, dan kies ik dus niet voor al die andere keuzes van A tot met Z, behalve L. En dus ik ga rechtsaf, maar ik ben me bewust, in plaats van te genieten van, hey, ik heb nu deze keuze gemaakt en ik sta achter deze keuze, ben ik me veel bewuster van al die andere keuzes die ik niet maak. Dus wat Barry Schwartz bijvoorbeeld in een TED-talk over de freedom of choice vertelt, is dat vroeger had je twee soorten spijkerbroek of één soort spijkerbroek en die ging naar de winkel, je kocht een spijkerbroek en je was tevreden. Want dit is precies de juiste spijkerbroek die je zocht, was ook de enige die ze hadden, prima. Misschien zat hij een beetje wijd of een beetje te strak juist, maar ja, dit was wat er was. Tegenwoordig als je een spijkerbroek koopt, kom je terug van de winkel en op zich is het wel een fijne spijkerbroek, hij was op zich wel goed. Maar er zijn nog 100 andere modellen waar je uit had kunnen kiezen. En heb je wel de juiste gekozen? En nog veel erger dan dat moment als je uit de winkel komt lopen, is als je in de winkel staat. Welke van die 100 spijkerbroeken gaat perfect voor mij zijn? Weet je wel? Wat gaat de perfecte keuze voor mij zijn? Hij zit er ergens tussen. Althans, die belofte hangt in de lucht dat ergens de perfecte keuze tussen hangt. En zo is het leven voor mij precies hetzelfde. Je hebt zoveel keuzes in deze mooie maatschappij die we in Nederland hier hebben. Hè? Want we leven in de eerste wereld. We hebben natuurlijk ontzettend veel keuze in dit mooie land. Wanneer maak je de juiste keuze? Weet je wel? Wanneer doe je het goed? Wanneer haal je maximaal potentie uit het leven? Weet je wel? Dat is een van de belangrijkste benchmarks voor mij. Van hoe leef ik maximaal? Wat een kutvraag eigenlijk. Weet je wel? Hoe leef je maximaal? Het is zo'n moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar ik denk wel dat het een vraag is waar veel leeftijdsgeneratiegenoten ook mee zitten. En het is niet iets waar ik constant mee rondloop van wanneer doe ik het nou goed en moet ik mijn leven niet omgooien. Als ik morgen wil, dan begin ik aan een opleiding om te laten omscholen tot heel wat anders, weet je wel. Die mogelijkheid heb ik ook. En dus het is een bewuste keuze om dat niet te doen. Dus kies ik ervoor om mijn leven zo door te brengen in een baan, in een werk, met hobby's zoals dit, zeg maar, zoals ik daar nu voor kies. Of zou ik nog gelukkiger worden als ik ergens anders voor ga? En wat houdt me dan tegen om dat niet te doen? Weet je wel? En is de drive juist om voor het andere te gaan omdat het anders is? Weet je wel? Of juist voor hetzelfde te blijven gaan omdat het veiligheid biedt? Is dat lafheid bijvoorbeeld? Of is het verstandig juist? Is het rationeel? En moet ik niet meer luisteren naar emotie dan het maken van keuzes? En dus dat is in je hoofd zitten, denk ik. En in de afgelopen week zat ik veel in mijn hoofd. En dan is het onrustig. Denk ik nou over wat kan er allemaal. moet ik niet de roer omgooien, links, rechts, andere keuzes maken. En dat heb ik zo nu en dan een keer, of dat heb ik een aantal keer per jaar misschien, wel op één hand te tellen gelukkig. Dat is een onrustige periode, maar ook een periode waar mooie dingen uit voortkomen. Dus het hele paintboxing bijvoorbeeld, paintboxer kwam voort uit zo'n onrustige periode. Mijn bezoek aan Fraser kwam uit zo'n periode. Je bent onrustig, ik wil bevrediging, ik wil antwoord op zingevingsvragen. En uiteindelijk komt er dan ook wel eens wat. En die periode is dus een beetje een pijnlijke periode. Zeg maar, hoe zeg je dat? Pijnlijk is niet het juiste woord, maar stressvol ook niet. Maar onrustig is denk ik het beste woord. Onrustig, weet je wel. Ik heb een probleemstelling, ik heb een vraag, daar ga ik mee aan de gang. Wat komt er dan uit? Ik ben me bewust dat ik hier over mezelf vertel en mijn belevingswereld. Maar dat doe ik vooral over omdat ik ook wel verwacht. Dat blijkt ook wel, denk ik, uit die generatiebeschrijvingen. Want dit is, denk ik, typisch iets voor millennials en ook generaties daarna. Die keuzestress. Hè, als je zoveel kunt, wanneer doe je dan het juiste? Op zoek naar zingeving en geluk. Dus ik vertel dit omdat het misschien ook wel raakt met iets waar jij mee bezig bent. En omdat het niet iets is wat je dus zo dagelijks makkelijk bespreekt met iemand, vind ik het de moeite waard om toch te delen. Voor nu is sport eigenlijk het antwoord. Sport geeft zingeving. Weet je wel? Ik ben nu met de gewichten een beetje aan het stoeien. Jij bent misschien met boksen zit je er vol in. Of met andere vechtsporten ook. En op het moment dat ik ga sporten, dan zit ik in mijn lichaam. Dan gaat het hoofd uit en zit ik in mijn lichaam. Dus als ik 1,5 uur ga trainen, dan is het 1,5 uur is stil in de bovenkamer. Niet onrustig, ik ben gewoon bezig. En ik ben bezig in de ervaring, hè, want je bent lekker of aan het boksen of gewichten of wat dan ook, zeg maar. Je bent in het moment, in je lichaam zit je, dat is fijn. Maar tegelijkertijd voor het verhaal, hè, voor dat externe verhaal waar we mee bezig zijn, ben je ook bezig met het groeien, met het werken naar een doel, met het ontwikkelen. Want je wordt beter in iets, hè. Je groeit. In het geval van gewichten, bodybuilden, groei je letterlijk, weet je. De sport is zo'n mooi antwoord op dat zingevingsvraagstuk waar ik denk dat velen met ons mee zitten. Dat is ook met corona een paar maanden geleden natuurlijk. Door de sport weg te nemen, haal je ook zingeving weg. Weet je, topsport is eigenlijk, aan de ene kant is het belachelijk, weet je wel. Waarom zou je 10 jaar van je leven als jonge, als 14-jarige meid bijvoorbeeld, investeren in hard rondjes schaatsen? Waarom zou je dat doen? Het heeft toch op een hoger niveau heeft het toch geen impact? Heeft het geen nut, zou je zeggen? Maar het geeft zin in een ander zin. Hoe zeg je dat? Niet zinvol bestaan. Weet je wel? Er is niks. Er is geen meaning. Er is geen betekenis. Er is geen zingeving behalve de zingeving die jij het geeft. En als die zingeving die jij het geeft bestaat uit wereldkampioen worden of naar de Olympische Spelen of misschien veel kleiner plezier hebben en proberen jezelf je ronderecord te verbeteren, hè, op die schaatsbaan bijvoorbeeld, dan geeft dat zin aan het in het leven. Je krijgt zin in het leven door sport op die manier, door sportbeleving. En in de boksen kan het zijn een keertje een sparringspot winnen van die ene gast die zo moeilijk te verslaan is, bijvoorbeeld. Door een keer een goede treffer te maken, door jezelf te verbazen en door beter te worden. De sport is zo'n mooi antwoord op dat zingevingsvraagstuk. En daar komt de relatie, denk ik, ook al met de boksschool. Dus het is niet alleen maar amateurfilosofie hier in deze podcast. Maar dat is ook wel wat ik in de boksport vind, weet je wel. Dat ging van heel extreem in mijn eerste wedstrijden, waarin ding ding de eerste bel ging, een echte wedstrijd met publiek op een verhoogde ring, weet je wel, mensen kijken, mensen roepen, gillen, schop zijn kop eraf. Nou, dat net niet, maar wel map zijn kop eraf. Dat heb ik vaak gehoord, ook tegen mij, zeg maar, hè. Niet alleen van mij naar de tegenstander, maar ook naar mijn hoofd gekregen. Het geeft toch een iets ander sfeertje als je in de ring staat. Maar in die eerste wedstrijd ging ik compleet 100% zeg maar, in mijn lichaam. Ik was alleen maar adrenaline. 3 keer 2 minuten vlogen voorbij. In het knipperen van je ogen, zeg maar, waren die 3 keer 3 minuten voorbij. En 3 keer 2. En bam, ik zat weer terug in mijn hoofd. En ik van, wow, wat is er gebeurd in die wedstrijd? Ja, als je ooit wedstrijden hebt gedraaid, dan herken je misschien wel je eerste wedstrijden. Dat overkomt je meer dan dat je daar bewust aanwezig bent eigenlijk. Maar later, naarmate ik meer wedstrijden heb gedraaid, meer sparringspartijen heb gedraaid, kom je meer in een combinatie eigenlijk tussen hoofd en lichaam. Waarin je in de flow komt, in de zone komt. Waarin je op instinct, op intuïtie, op gevoel beweegt. Waarop je, en dat is denk ik iets wat we zoeken, vooral jonge mannen, denk ik. En ik ben 37, jonge mannen mag van mij tot de 50 tegenwoordig eigenlijk wel, als je jezelf goed verzorgt. Als jonge man wil je je adrenaline kwijt, je testosteron wil je ergens kwijt. Je wil in dat lichaam zitten, denk ik. Ik denk dat we dat nodig hebben. En dat compleet ontbreekt in het achter je telefoon zitten of Netflix. Hoe bevredigend dat ook even mag zijn. Hoe bevredigend die shot dopamine ook eventjes mag zijn. Maar als je in die wedstrijd of in een sparringspot zit, zeg maar. En je bent, vooral eerlijk gezegd, hè, vooral als het echt is. Dus in een spanningspartij tijdens een training, dan sla je niemand zijn hoofd eraf, weet je wel. Je gaat niet voor de knockout of zo. En die dreiging van die knockout bij jou, van pijn bij jou, is ook veel minder. Maar de intensiteit is ook veel minder. Als je echt tussen de touwen stapt, hè, tussen een echte ring stapt, of je gaat echt een spanningspartij in, waarvan je alle twee van tevoren afspreekt, hè, misschien bij je bevriende sportschool of zo. En je weet van, oké, we gaan vol, 100%, zeg maar, hè, echt vol mappen. Dan, dat is die euforische beleving. Dat is die beleving van in je lichaam zitten en gaan voor die stoot, zeg maar. Je voelt adrenaline door je aderen. Die vuisten zijn helemaal gespannen. En je gaat ervoor. En je weet dat die ander dat ook doet. Een verhoogde vorm van awareness, weet je wel. Het giert, de zenuwen gieren door je lichaam, maar je onderdrukt ze. En zoals Castamado, de trainer van Tyson, zei, het vuur vlamt in je, zeg maar. Maar je weet het in te perken, weet je wel. De angst die je voelt, weet je, de angst en alle hormonen die aangejaagd die worden door die angst in je lichaam, zeg maar, die weet je te kapselen, die weet je te sturen. En maar net onder controle te houden, zeg maar. Dus alsof je een leeuw on a leash hebt, hè? Alsof je een leeuw aan de band hebt, zeg maar. En die probeert een beetje goed te sturen in de kant waar je heen wil. En dat is zo'n lekker gevoel om in je lichaam te zitten. En het is zo anders dan in je hoofd met stress en met burn-outs en depressies waar mensen in kunnen zitten, zeg maar. En het is zeker geen medicijn of een oplossing daarvoor. Maar ik denk dat het goed is als het een onderdeel is van je leven in ieder geval. Dat in je lichaam zitten. En ik denk boksen en vechtsport faciliteert dat als geen ander eigenlijk. Weet je, als je goed in je, als je echt, zeg maar, geraakt kunt worden en dat de straf van pijn, zeg maar, bij niet goed opletten betaald moet worden. Ja, dat vind je eigenlijk niet in het voetbal of in het basketbal of zo. Dan kun je denk ik ook wel lekker helemaal in die ervaring opgaan. Maar zoals ze zeggen, you don't play boxing. Hey, je speelt niet. Het is geen spel. Het is menis. Het is echt. En heel intens dus. Dus de afgelopen weken zat ik veel in mijn hoofd, of de afgelopen dagen veel in mijn hoofd. En ik ben blij dat ik nu wat meer rust heb weer. En voor mij is de tijdelijke oplossing, want deze, dezelfde situatie, dezelfde mindset gaat weer terugkomen. Die onrust, die gaat me langzaam weer bekruipen. En die vraag die ga ik me straks weer opnieuw stellen van, is de manier waarop ik het nu doe en waarop ik nu mijn dagen invul, is dat de juiste manier en is dat mijn manier ook? En voor nu is het antwoord dus sport, veel sport en lekker bezig zijn met de podcast ook, zeg maar. Dat geeft me zingeving, vooral met onderwerpen zoals waar het vandaag over gaat. Die hopelijk ook voor jullie misschien wel iets kan betekenen. Nu zijn jullie gewend natuurlijk dat ik een wedstrijd noem, hè, in de podcast. En ik wil daar geen verplichting van maken voor mezelf. Maar toen ik dit verhaal in grote lijnen uitdacht voor de podcast voor nu, hè, van waar wil ik het over hebben, dan ging het vooral over dat uit je hoofd en in je lichaam komen, zeg maar. En ik weet dat ik in de vorige podcast had gezegd, we gaan het over de middengewichten hebben. Maar als er één wedstrijd is die dan bij mij naar voren komt, dan is het George Foreman tegen Michael Maurer. De oude Foreman, volgens mij was hij 45 of zo tegen Michael Maurer. Ik zal voor nu de wedstrijd en de wedstrijd aan zich even laten voor wat hij is. Dat is een wedstrijd die moet je sowieso gezien hebben, zou ik zeggen. En bekijk hem dan vooral helemaal in plaats van alleen de highlights. Maar hoe George Foreman in zijn comeback, hoe hij in de ring stond, de expressie op zijn gezicht, zijn ritme, de manier hoe hij door de ring wandelde bijna, zeg maar. Voor mij is dat het beeld bij flow in boksen. Van in een zone zijn, hè, en op instinct, met intelligentie op instinct zijn. Boksen in dit geval. Foreman was zo ring savvy, zoals we dat dan noemen. Zo slim in de ring. Zo'n ring intelligentie had hij. En tegelijkertijd was het zo'n oerkracht. Weet je wel? Moest hij vertrouwen op instinct. Als jij een goede jab wilt timen of een goede rechterhoek wilt timen, dan moet je dat voelen. Timing voel je. Iedereen die vechtsport doet, zal het herkennen. Je wacht niet op de jab tot die komt om hem daarna te slippen. Je moet die jab als het ware aanvoelen komen voordat hij al gegooid is. Weet je wel? Dus je moet zo vertrouwen op instinct en op aangeleerde automatismes. Weet je wel? Na jarenlange training. En hoe George Foreman in zijn comeback door de ring bewoog. In het bijzonder tegen die wedstrijd tegen Michael Maurer. Ja, dat is voor mij het beeld wat ik heb bij flow in het boksen. Sommige boxers zie je uit hun ogen kijken, Vladimir Klitschko, en die zie je denken. Weet je, die zie je nadenken. Zo'n Lomachenko, die zie je denken. Floyd Mayweather zit in zijn hoofd ook in een box, die alleen maar denken. Maar sommige boxers, die zitten in die zone, weet je wel. En dat straalt ervan af dat ze in de zone zitten. Een combinatie van hoofd en lichaam. En ik vind George Foreman, in het bijzonder in de wedstrijd tegen Foreman, tegen Moore, vind ik zo'n mooi voorbeeld daarvan. Dus dat als wedstrijd voor deze keer. Kijk, ik heb er al vaak aan gerefereerd. Het is een epische wedstrijd, zou ik ook zeggen. Een belangrijk onderdeel van de moderne boksgeschiedenis. Dus een aanrader, zoals je die dan toch weer gewend bent. Dus dat is mooi. Bedankt jongens voor het luisteren van nu en voor het geduld dat je de afgelopen week hebt gehad in het wachten op deze podcast. Leuk om te doen weer en ik kijk weer uit naar de volgende. Hopelijk jij ook. Hi.